En genade geeft zich voor dat een begrip als hoop, en daar wilde ik het eigenlijk met u over hebben vanavond, dat een begrip als hoop in onze Nederlandse taal een hoogst onzeker ding is. Dat wil zeggen, we weten het niet, maar we hopen het wel. Hè? Ik bedoel, ze hoopte dat ze Europees kampioen zou worden, maar ze werd derde. Ze hoopte wel, maar ja, het kwam toch niet voor elkaar. En dat is dan hoop, in de zin van onzekerheid. Wij weten het niet zeker, maar wij hopen, enzovoorts. Binnen Bijbels gebruik van de term is het niet een onzekerheid, maar een zekerheid. Omdat hoop voor de toekomst daar ontleend wordt aan wat God gesproken heeft. En dat is een van de meest essentiële Bijbelse gedachten. Dat van den beginnen God gesproken heeft. Er zijn meerdere schriftplaatsen die dat zo zeggen. God die heeft van de beginnen gesproken en heeft gezegd wat hij zou doen. En je kan ervan op aan, ook dat is onderweg bewezen. We zijn 6000 jaar verder, zal ik maar zeggen. Dus ja, het is onderweg wel aangetoond. Namelijk dat God ook inderdaad doet. En dus zal doen hetgeen hij beloofd heeft. En daar zou men op rekenen. En God heeft niet beloofd dat het slechter wordt. God heeft beloofd dat het beter wordt. En dat hij iets goeds zou tot stand brengen. In het algemeen voor de mensheid, voor de schepping of wat het maar is. Want ja, een van de Bijbelse grondwaarheden, ja, daar word ik om uitgekafferd tegenwoordig op internet. Maar een van de Bijbelse grondwaarheden is dat deze oude wereld vanaf de zes dagen, in elk geval uit Genesis 1, maar feitelijk van daarvoor, ligt in de macht van de zonde en in de macht van het verderf, zodat alles wat hier tot stand gebracht wordt of tot stand komt binnen afzienbare tijd dan ook weer verdwijnt. Dat is zonde. Dat mist. Niets is hier blijvend, alles hoe schoon ook zal eenmaal vergaan, zong Johannes de Heer. Dat is ook wat de Bijbel ervan zegt. Dat vindt men tegenwoordig niet leuk meer. Misschien heeft men het nooit leuk gevonden, dit soort dingen. Maar het is nou eenmaal zo. De wereld is nou eenmaal in de macht van de zonde. En daarom heeft God er een boodschap bij gedaan. Een bijsluiter, denk ik dan altijd. Een bijsluiter van, ja, dit deugt niet, maar ik maak het alsnog goed. En dat is een gedachtegang die ook herhaald wordt in de Bijbel. Hè? Ook onder allerlei omstandigheden. Dit is het nog niet, het lijkt misschien wat, maar het is het nog niet. Het wordt alsnog goed. Deze wereld vanaf Adam wordt alsnog goed. Er kwam eerst de zonvloed over de wereld der onrechtvaardigen, de wereld der goddelozen. En toen moest het beter worden. Werd het toen goed? Misschien iets beter, maar het was nog niet wat het was. En dus riep God Abraham uit Ur der Galdeeën naar een land dat hij hem wijzen zou, enzovoort. Was dat het dan? Nee, ook nog niet. Maar het is de herhaling van het thema. En een demonstratie van wat God doet en hoe hij dat doet, enzovoort. Je krijgt de uittocht uit Egypte, maar ja, toen was men in de woestijn 40 jaar. Of dat nou zo lollig is. Maar het was onderweg naar weer wat beters. En zo is het altijd gegaan. God heeft beloofd en hij heeft in de loop van de geschiedenis gedemonstreerd hoe dat werkt. En dat hij inderdaad uitvoert wat hij doet. Het probleem is dat wij zijn democratisch tegenwoordig. Dus wij willen inspraak hebben in wat God doet. Enzovoorts. En we bemoeien ons met of wij wel goede plannen gemaakt heeft en al dat soort zaken meer. Maar men zou dat beter niet doen. God doet wat hij beloofd heeft. Ook dat staat trouwens in de prediker. Hè? God doet zijn werk en de mens kan er niks aan toedoen en de mens kan er niks aan afdoen. Hetgeen je dan weer kunt gebruiken ter onderbouwing van allerlei fatalistische wereldbeschouwingen of levensbeschouwingen, zo je wilt. En dat gebeurt dus ook. Maar de grondgedachte is gewoon, God doet een werk en hij heeft aangekondigd wat hij doet. Het feit dat zo weinig mensen in de praktijk ook maar iets weten van wat God heeft aangekondigd, dat is dus hoogst tragisch. Waarschijnlijk komt het voort uit dat men zelf iets beters tot stand wil brengen. En onder andere dag hoor je de heren politici of de dames, hoor je dat zeggen, wij bouwen een betere toekomst. Wat ik het voor het eerst hoorde. op mijn werk. Door die man van die, even, een van die collega's die van de vakbond was. Wij bouwen aan een betere toekomst. Had een soort dreesnorretje, de man. We bouwen aan een betere toekomst. Hij zegt niet dat wij dat nog meemaken, maar onze kinderen misschien of onze kleinkinderen. Dacht hij. Maar ja, het is God die onze toekomst beloofd heeft en hij heeft gezegd dat van deze wereld niks terechtkomt. En dat kun je ook zien, als je terugkijkt in de geschiedenis. Er komt niks van terecht. Ook binnen de Bijbelse geschiedenis als zodanig niet. Want van het volk van God is tot op heden weinig terechtgekomen. Toch? Laten we het daar dan maar verder niet over hebben. Het moet volstaan als inleiding tot het begrip hoop in de Bijbel. Waar dat eigenlijk vandaan komt. En ik kan het niet laten om u dan maar voor u maar een open deur in te trappen en u even te lezen uit Hebreeën hoofdstuk 11. Ik weet het, er wordt gesproken over geloof. En in dat verband wordt de tekst ook dikwijls aangehaald. Maar ik kom nu van de andere kant binnen. Want daar staat in Hebreeën 11 vers 1... Het geloof is een vaste grond door dingen die men hoopt. En een bewijs, want ze moesten dat woord anders vertalen, het was een ander Grieks woord. Maar het betekent net zo goed vaste grond, hè? Het zijn gewoon twee woorden voor vaste grond. Een vaste grond door dingen die men hoopt, of een bewijs, vaste grond. Van zaken, van dingen, zaken, die men niet ziet. En daarmee is meteen het begrip hoop ook beschreven. Hoop is altijd hoop op dingen die men niet ziet. Staat weer elders, dat lees ik u zo. Maar het gaat erom wat hier staat, hè. Dat wil zeggen dat hoop voortkomt uit geloof. Geloof namelijk, uiteraard, ik hoop dat ik die niet hoef uit te leggen, geloof in wat God gesproken heeft, in het woord Gods. Het wordt trouwens gedemonstreerd in de rest van dit hoofdstuk. En het hele hoofdstuk is eigenlijk een illustratie van heel de inhoud van de Hebreeënbrief. Namelijk in de loop van de Bijbelse geschiedenis. En dus in de loop van de geschiedenis zijn er mensen geweest wiens geschiedenis wij kennen. En die geschiedenissen worden gekenmerkt door geloof in het woord van God. God had tot Noach gezegd. Want Noach was door goddelijke aanspraak vermaand. Ik lees maar even wat, vers 7. God had tot Noach gesproken over dingen die nog niet gezien werden. En Noach bevreesd geworden zijnde. Dat betekent altijd daar rekening mee houdende. En nam het serieus. En trok er de consequenties uit. En wat deed hij dus? Heeft de ark toebereid tot getuigenis van zijn huisgezin, tot behoudenis van zijn huisgezin, door welke ark hij de wereld heeft veroordeeld. Daarmee heeft hij zich van die wereld afgezonderd. En door het bouwen van de ark heeft hij gedemonstreerd dat hij geloofde in het woord van God en geloofde in een geoordeelde wereld waarin de zondaren, de goddelozen, zouden zijn uitgebannen. En in zijn dagen is dat ook gebeurd. Het was echt niet definitief, maar dat is een ander verhaal. En Petrus zegt daarover dat Noach en zijn achttal weer een beeld is, een type is, een illustratie is van Christus en de gemeente. En zo verder. Maar het gaat om het beginsel dat hier geïllustreerd wordt. God heeft gesproken, Noach was niet die man die dacht van, nou als het nog eens hard gaat regenen, loopt het zaakje hieronder. Weet je wat, ik ga een boot bouwen. Zo was het niet. Hij had het niet zelf bedacht. God had het tegen hem gezegd. En hij deed dus wat hij doen moest. En dat was tot zijn behoud. En het gebeurde ook inderdaad. Maar goed, het hele hoofdstuk is vol met dit soort voorbeelden. Dus daar wordt al zoveel over gesproken dat ik het nog nooit in mijn hoofd gehaald heb om dit hoofdstuk in zijn geheel te bespreken op een conferentie of zoiets. Hè. Al deze geschiedenissen. Het is zo bekend allemaal. Waar het om gaat is simpelweg dit. God spreekt en de mens gehoorzaamt daaraan. En als gevolg daarvan wordt hij gezegend. Hoewel ook als gevolg van zijn vertrouwde het woord van God wordt hij vervolgd. Gebeurt ook. En ook dat wordt ons geïllustreerd. En het hele verhaal wordt uiteraard ons ook in onze dagen in het bijzonder voorgehouden, want daar gaat deze brief dan toch in de praktijk over. Maar het punt is dat hoop is niet een onzekere toekomstverwachting, dat is het in ons moderne taalgebruik. Maar het is een zekere toekomstverwachting. Ik kan het niet meer als voorbeeld gebruiken, maar vroeger kon je dat als voorbeeld gebruiken. Dan had je een spoorboekje en er stond in precies wanneer een trein vertrekt. En dat was dan ook zo. Hè? En dingen in het leven waren zo nauwkeurig als het spoorboekje. Dat was een vaste uitdrukking vroeger. En nou ja, in mijn dagen nog, zal ik maar zeggen. Hè? Zo werkte dat. Dat is nu ook al niet meer zo. Hetgeen mijn uiteenzetting dus wel bevestigt. Maar vooruit maar weer. Maar je kon dan verwachten. Je hoopte dat die trein zou komen, maar niet omdat je het zelf bedacht had, maar omdat het nou eenmaal was aangekondigd door de Nederlandse spoorwegen. En het was een tijd inderdaad dat de spoorwegen nog deden wat ze doen moesten, zal ik dan maar zeggen. Dat geldt niet alleen voor de spoorwegen trouwens. Maar vooruit. Maar God heeft gezegd wat hij doen zou. Sterker nog, ik weet dat het zeer impopulair is, maar sterker nog, God heeft zelfs gezegd in het algemeen wanneer hij iets doen zou. Er zijn voorbeelden genoeg van te geven. Iets als de uittocht uit Egypte onder Mozes was 400 jaar tevoren aangekondigd. Maar dat gebeurde. Dat soort zaken, hè? Tijdrekening. Wordt erbij gegeven. En we hadden het over de vloed van Noach. 120 jaren. En over 120 jaren gaat het regenen, zei de Heer. En dan moet die boot klaar zijn. Dat is allemaal wel hoe het gaat. God kondigt het van tevoren aan. En inderdaad in het algemeen ook de tijden en de gelegenheden. Ik moet me inhouden, anders ga ik er verder op in. Maar dat doe ik toch maar niet. Want ik ben van mening dat net zo goed de wederkomst van Christus en alles van tevoren is vastgelegd en dat er een vaste datum voor staat. Tot mijn vermaak, want ik heb er eigenlijk wel schrik van, tot mijn vermaak zijn wij de tel kwijtgeraakt en dat maakt het wat lastig. Maar ik blijf volhouden wat ik 20 jaar geleden ook zei, of 30 jaar geleden al. 2000 jaar na de dood en opstanding van de Heer Jezus zal hij verschijnen op de top van de Olijfberg. Van het eind van de 69e week van Daniël tot het eind van de 70e week van Daniël. 2000 jaar. Dat wij problemen hebben met het uitrekenen daarvan, ja, dat zal wel. Daar ga ik nou niet op in. Maar principe blijft dat het vaststaat en God heeft ook dat soort zaken gedemonstreerd. Dat wil zeggen, hoop in de Bijbel is niet een onzekerheid, maar is een zekerheid. Althans, logischerwijze voor degene die gelooft. Als je vertrouwen stelt in het woord van God, dan geloof je dat hij zal wederkomen, Christus. Dat hij alsnog zijn koninkrijk hier op aarde zal innemen. Dat God hem alsnog de troon van zijn vader David zal geven en al dat soort zaken meer. Dat dus alsnog dat koninkrijk waarvan gesproken is in het Oude Testament hier op aarde gestalte zal krijgen met inderdaad Jeruzalem als hoofdstad en dat soort zaken. Of je de komst, voorafgaande daaraan min of meer, of je de komst en openbaring van de antichrist ook moet beschouwen als hoop, dat weet ik niet, maar het is wel een zekere toekomstverwachting. Wat ons betreft niet positief, maar het is wel wat een profetisch woord heeft aangekondigd. Dat zijn die woorden van Petrus in 2 Petrus 1. Wij zijn geen kunstig verdichte fabelen nagevolgd. Wij hebben de heerlijkheid van Christus aanschouwd. Een heerlijkheid die pas in de toekomst alsnog zal openbaar worden. Maar Petrus zegt, maar wij hebben die heerlijkheid al gezien toen wij met hem op de heilige berg waren. Dat is één ding. En het andere is, wij hebben een profetisch woord dat zeer vast is. Ook bij de spoorboekje kwam. Nee, ik las dat ze bij Klein-Aneveld, dat was ik dan, dat ze bij Klein-Aneveld een spoorboekje hebben. Zo van, die hebben een vast omlijnde gedachte omtrent de gebeurtenissen rondom de wederkomst van Christus. Eerst dit, dan dat, en dan dat, en dan dat. Ja, dat hebben wij ook, maar wij hebben gewoon het profetisch woord dat zeer vast is. En men doet wel daarop acht te geven. En dat het iets bijzonders is, want zo wordt het dan voorgesteld. Ja, ik blijf ook van mening dat het tamelijk bijzonder is om inderdaad systematisch en bij voorkeur vers voor vers de Bijbel te bestuderen. Maar ja, Dat is wat men zou doen. We hebben een profetisch woord dat zeer vast is. En gij doet wel, staat er meteen bij, indien gij daarop acht hebt. Omdat het schijnt als een licht in een duistere plaats. Namelijk in onze van nature in elk geval onwetende harten. En voor zover wij toekomstverwachting hebben, ja, dat is omdat de Bijbel het een en ander aankondigt. Bij nader inzien, dat hele begrip hoop wordt in de schrift in de eerste plaats gekoppeld dus aan het begrip beloften, of de belofte. Want die hoop komt voort uit het feit dat God beloften gedaan heeft. Je zou eens een poosje moeten zoeken naar die woorden en eens kijken hoe dikwijls ze met elkaar in verband gebracht worden in de Bijbel. Geloof en hoop in dit geval, maar ook hoop in verband en geloof in verband met beloften. Dat wil zeggen, God heeft beloofd, God heeft tevoren verkondigd enzovoorts. En we vinden het inderdaad terug op twee verschillende niveaus. Het ene is het meest algemene, namelijk dat in het Oude Testament, dit is een heel, heel orthodoxe, zeer basale uitspraak die ik nu doe, dat in het algemeen in het Oude Testament beloften gedaan zijn, die min of meer per definitie in het Nieuwe Testament vervuld worden. Dat is ook zo, ja. Dat neemt niet weg dat er heel wat beloften gehad zijn die reeds in oud-testamentische tijd vervuld werden. En daarna moet ik er weer bij zeggen dat heel wat beloften die God deed in oud-testamentische tijd en die ook in oud-testamentische tijd vervuld werden, niettemin alsnog vervuld zullen worden op een ander niveau in nieuw-testamentische tijd. Ben ik nu te moeilijk? Ben ik nou te abstract of wat? Nou ja, God liet weten dat die boom die zou afgehouden worden, er zouden 7 tijden overheen gaan. Dat is Daniel 4. Die droom van Nebukadnezar over die boom. Haal die boom af, laat 7 tijden over hem voorbij gaan. Goed. En de verklaring van die droom is dat die boom een beeld is van Nebukadnezar zelf. Die werd dus, hoe heet zoiets? Die werd dus misjoggen, hoe heet zoiets? Die werd krankzinnig. Hij verloor al zijn heerlijkheid en dat soort dingen. En er gingen 7 tijden overheen, inderdaad. En na 7 tijden werd hij weer wakker als het ware. Kwam hij weer bij zijn volle verstand en gaf de God des hemels eer. En dat was het dan. En ik zeg dan altijd laconiek, daarna kun je het hoofdstuk uit je Bijbel scheuren. Want je vindt daar aan de ene kant de profetie en aan de andere kant de vervulling daarvan. Dus daar heb je geen omkijken meer naar. En we hebben breuken gehad op school. Je streep tellen tegen noemer weg, dat weet u toch, enzovoort. En dan ben je eraf. Dat lost het verhaal dan langzamerhand zo op. Maar het is niet waar. Dat wil zeggen, het is wel waar, maar het neemt niet weg dat diezelfde profetie een op hoger niveau nog een andere vervulling heeft. En dat wordt pas uiteindelijk vervuld in de dagen van de wederkomst van Christus, rond de wederkomst van Christus. Want die boom is niet maar een beeld alleen maar van Nebukadnezar, de man, maar het is een beeld van Babel, de stad die verwoest zou worden, die zijn koninklijke luister zou verliezen, waar 7 tijden overheen zouden gaan. En na 7 tijden zou de stad weer in die heerlijkheid hersteld worden. Dat moet nog gebeuren. Of liever een eenvoudige. God beloofde zaad aan Abraham en toen werd geboren Isaac. En dat was dan, dat was het dan. De Bijbel zegt dat dat zo is. En dat Isaac dat beloofde zaad van Abraham was. En toch zegt de Bijbel alsnog dat diezelfde belofte aan Abraham alsnog vervuld zal worden. Het zaad van Abraham, het welk is, en ook zou zijn uiteraard, Christus. Dus je krijgt er toch nog één. Dus zelfs als je kunt aantonen dat beloften in het Oude Testament reeds vervuld werden, dan nog betekent het niet dat ze niet alsnog vervuld zullen worden in nieuwtestamentische tijd. En dus blijft gewoon overeind dat alle beloften gods, zoveel als er zijn, zijn in Christus. En niet in Isaac of in David of in Salomo. Zijn in Christus, ja, en zijn in Christus, amen. Ik noemde Salomo omdat je bij David en Salomo hetzelfde verhaal hebt. Hè? Aan David wordt zaad beloofd, dat was Salomo, dat staat ook in de Bijbel. Maar het neemt niet weg dat ook in de Bijbel staat dat het beloofde zaad van David, dat Christus is. Nou ja, en zo verder. Dat wil zeggen, er lopen een heleboel lijnen vanuit de oud-testamentische profetieën of beloften. Profetie is het altijd, want het is het woord van God. Maar er lopen vele lijnen vanuit het Oude Testament naar het Nieuwe. Dat wil zeggen, in het Oude Testament, als men gelovige was, leefde men uit de verwachting dat God gesproken, dat al wat God gesproken had, hij daadwerkelijk ook zou doen. In de praktijk bleek dat tegen te vallen. Dat wil zeggen, in de praktijk waren er nooit zoveel die het daarop hielden. Dat wil zeggen, die zich hielden aan dat woord van God. Toen de 400 jaar om waren, zal ik maar zeggen, of langzamerhand om waren, was er in Israël nauwelijks iemand die erop rekende dat men binnen afzienbare tijd zou verlost worden uit Egypte. En Mozes, die het wel wist kennelijk, en die omkeek naar zijn volk, ik hoop maar dat u de geschiedenis kent, hè? Die omkeek naar zijn volk en eens ging bekijken hoe het was met zijn broederen die in slavernij verkeerden. Hij doodde die Egyptenaar, weet u wel, enzovoort. En dan staat er alsnog in onze Bijbels, pas in Handelingen, maar dat kan ik niet helpen, hè? Dan staat er dat hij meende, dan wel hoopte, dat zij, zijn broeders, dat wil zeggen Israël, dat zij in hem de van God gezonde verlosser zouden herkennen en erkennen. Staat er in Handelingen 7, geloof ik, hè? In de reden van Stefanus, meen ik. En er staat dus wat Mozes werkelijk deed en wat hij dacht. Maar het volk rekende helemaal niet op de komst van een verlosser. En Mozes zelf moest vluchten. En in plaats van het volk door de woestijn te leiden, leidde hij de kudde van Jethro in Midian. In Arabië, zeg maar. Maar ze verwachten niet dat de Heer hij zou verlossen. Men rekende er helemaal niet op. En zo was het natuurlijk ook in wat wij nieuwtestamentische tijd noemen, enigszins voorbarig, maar de dagen van de komst van de Heer Jezus en zijn optreden, in ieder geval onder de Joden, ze rekenden niet op een verlosser. Die hadden ze ook niet nodig. Nou ja, ze hadden wel een verlosser nodig, maar die moest dan wel passen in hun plan. En die moest dan wel doen wat zij bedacht hadden. Of ze democratisch waren, ja, dat weet ik niet. Maar in de praktijk wel dus. Hè? Hij moest passen in het schema wat zij gemaakt hadden. Zij wilden hem met geweld koning maken, staat er zelfs. En daarna staat er dat Jezus zich aan hen onttrok. Hij verborg zich voor hen. Toch? Nou ja, dat is wat er gebeurd is. Men telt niet mee. Men telt niet mee met de Bijbelse tijdrekening, niet met de belofte die God gedaan heeft. Ja, ik heb ooit wel eens gezegd, nou, mijn berekening voor de opname van de gemeente komt uit in 1996. Als ik het nu nog overreken, komt er nog steeds precies hetzelfde uit. En ik kan niet inzien waar ik een fout maak. Ik kan alleen constateren dat de kalender niet klopte. Dit vermoeden had ik toen ook wel, maar dat doet er nou verder niet toe. Maar als ik straks voor de Heer sta, kan hij niet zeggen, waarom heb je geen aandacht besteed aan die profetieën? Ken je ze niet? Heb je niet begrepen wat dat betekent over die 2000 ellen tussen de Ark des Verbonds die de Jordaan ingaat en het volk die afstand van 2000 ellen in acht moest nemen? Had je toch kunnen zien wat dat betekent? Of na 2 dagen? En een dag is als 1000 jaar? Ik bedoel, dat mag toch niet al te moeilijk zijn? Dus we hebben er aandacht aan besteed. Dat het zich niet laat projecteren op onze gebrekkige jaartelling. Ja, en wat die Maya's betreft, broeder. Nee, ik begrijp wel dat men zegt in 2012 houdt die kalender op. Die gaat niet verder. Maar ja, ik heb thuis een Joodse kalender, een heel dik boek. Dat is ook al heel oud trouwens. En die houdt ook een keer op. Pas in 2100 zoveel, geloof ik. Of zoiets. Maar ja, ja, die is voor eeuwen in het vooruit geschreven. Er moet toch een keer een eind aan komen. Mij zegt dat niks. Maar ik weet nog steeds niet hoe ze nou die Maya-kalender hebben kunnen synchroniseren met onze tegenwoordige kalender. Hebben jullie? In plaats dat je zo makkelijk zegt, ja, je houdt in 2012 op, moet je afvragen hoe. Natuurlijk houdt die kalender op, maar hoe weten ze dat 2012 is? En dan wordt het nog knap ingewikkeld, hoor, dat verzeker ik u. Dus laat die dingen maar zitten. Ik heb daar verder niets mee van doen. waar ik mee van doen heb, is met dat in de schrift het een en ander wordt aangekondigd. En dat wij bij de wederkomst van Christus niet de vinger kunnen leggen en een datum voor kunnen prikken, ja, daar zit ik helemaal niet mee. Maar wij zijn wel verplicht, lijkt mij, om de gegevens die we daarover hebben in de Bijbel na te zoeken. En in elk geval, dat soort bezigheden richt ons dan toch in ieder geval op de wederkomst van Christus. En het roepen van, zou de Heer misschien van het jaar wederkomen, omdat het 2012 is? Nou nee, niet omdat het 2012 is, maar elk jaar, ieder uur, elke stap brengt ons nader, zal ik maar zeggen, bij de wederkomst van Christus en al die dingen die God beloofd heeft te zullen doen. En elk jaar verder is de kans groter. Meer kan ik er ook niet van zeggen. Daar kan wel wat zeggen. Als die 2000 jaren nou eens gewoon 2000 jaren gewoon zijn, niet van 360 dagen, maar gewoon op de kalender, dan hebben we nog een paar jaar te gaan. Maar dat heb ik nooit meteen willen roepen, want dan is die wederkomst nog zo ver weg en dan is ineens niemand meer geïnteresseerd daarin. Want 70 jaar ballingschap van de Joden was wel degelijk 70 jaar gewoon, of van verwoesting van het land moet ik eigenlijk zeggen, was wel degelijk 70 jaar gewoon op de kalender, hoor. Jaren dus zoals wij ze kennen. Heb je dat nog? Dat is de dood en opstanding van Christus was in het jaar 33, of het dat was, weet ik niet. Maar als dat het jaar 33 was, dan is het einde van de 70ste week in 2033. Ja, dan moet je er nog 7 van aftrekken voor de 70ste week van Daniel. Enzovoort, dat kun je nog even. Maar zeg nou niet dat ik geloof dat het zo is. Want ik geloof niet in die kalender van ons. Ik geloof dat die telling niet klopt. Ik denk ook niet dat het ooit nog lukt om daar de vinger tussen te krijgen waar het fout zit. Ik denk zelfs op meerdere plaatsen. Heb ik u dat wel eens verteld? Er bestaat zelfs een opvatting die zegt dat we sowieso met onze telling ongeveer 300 jaren miszitten. 300 jaren miszitten. Is dat veel? Oh nee hoor, de Egyptische jaartellingen met al die dynastieën, die zit nog veel verder mis. Nee, maar er is een bestaande opvatting. Ik weet niet hoe ze het noemen, anders kon ik het op internet opzoeken. Ik weet niet hoe ze het noemen. Het komt er ongeveer op neer dat iemand als Karel de Grote volstrekt dezelfde was als Clovis. Ja, de eerste, ja. En er zit 300 jaar verschil tussen. En men zegt, men heeft die koningen dubbel geteld en daarom zijn we 300 jaar kwijt. Als dat zo is, hebben we nog 300 jaar te gaan. Dat geloof ik ook niet, maar het illustreert. Nee, dat geloof ik niet. Maar dat berust niet op jaartelling. Dat berust op de omstandigheden in de wereld die zich volstrekt, maar dan ook volstrekt ontwikkelen langs de lijnen die ons in het profetisch woord zijn aangekondigd. In zeer sterke mate, mag ik wel zeggen. En dat is een veel sterkere aanwijzing dan enige jaartelling. Maar goed, vergeet het maar rustig. Maar waar het om gaat is gewoon dat wij die toekomstverwachting hebben. God heeft gesproken. Daarna komen de spotters uit 2 Petrus. Die zeggen, ja, maar er verandert niks en het blijft al jaren zo. En het kan dus nog heel lang duren. Dat dus begrijp ik nooit, hè. Er zijn al zoveel jaren gepasseerd en er gebeurt niks. Volgens de statistiek is de kans dat het dit jaar gebeurt dus steeds groter, hè. Dat begrijpt u toch, hè. Maar bij de spotters niet, die zeggen, er is al zoveel jaren niks gebeurd. Dus er zullen nog wel een heleboel jaren voorbij gaan waarin niks gebeurt. En Petrus zegt, dat kun je nou wel denken. Maar in de eerste plaats ben je dan vergeten dat in het verleden zo'n oordeel over de gehele mensheid is aangekondigd. En het is wel degelijk gekomen. Dus 2 Petrus 3. En dit oordeel over de gehele levende mensheid heeft God aangekondigd, de belofte zijn de toekomst. En dat komt wel degelijk ook. En dat het uitblijft, wel, dat is een demonstratie, zegt hij, van de langmoedigheid onzes Heren. De langmoedigheid Gods. De Heer is langmoedig over ons, niet willen dat enige verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. Maar, zegt hij, die dag, dat oordeel des Heren, dat wil zeggen die dag des Heren, die zal wel degelijk komen. En daarna noemt hij toch iets chronologisch. Hij zegt, maar 1000 jaar is als 1 dag en 1 dag is als 1000 jaar. En als je dat serieus neemt, dan kom je toch weer op het idee van... zou 2000 jaar duren. Toch of niet? Maar Petrus zegt in dit verband inderdaad, in 2 Petrus... wij hebben dat profetische woord dat zeer vast is. En voor zover wij hoop hebben, komt die voort in de eerste plaats... uit al die beloften in het Oude Testament, want daar was ik eigenlijk... ik zei, we hebben hoop, maar het is een bijbelbegrip op 2 niveaus... en het is gebaseerd op en geworteld in de beloften van God. Dat zijn dus in de eerste plaats de beloften in het Oude Testament in het algemeen... die in het Nieuwe zouden vervuld worden. Dat is niks bijzonders, dat is de algemeen bekende orthodoxe opvatting over de Bijbel... Daaraan vast zit trouwens ook meestal de opvatting dat het Oude Testament volstaat met typologie die per definitie in het Nieuwe Testament vervuld zou worden. Maar dat is een misverstand, dat is niet zo. Zo werkt typologie niet. Ja, zo werkt het ook, maar andersom werkt het ook hoor. Het werkt zelfs met terugwerkende kracht. Dus dat onderscheid tussen al de Nieuwe Testament zit daar echt niet in. Die zou je moeten vergeten. Maar wat betreft de beloften. Oude Testament is allemaal beloften omtrent toekomende dingen. Zo sluit het ook af. Men leest voor het gemak het laatste vers van Malachi van het Oude Testament. Dan weet je dat, hè. En dan in Nieuw Testamentische tijd, of voor mijn part in Nieuw Testamentische geschriften... vind je achtereenvolgens de vervulling van die beloften Gods. En soms ook de mededeling dat sommige van die oud-testamentische beloften voorlopig nog niet zullen vervuld worden. Waaronder die beloften met betrekking tot de openbaring van het koninkrijk van de zoon van Abraham, de zoon van David, kortom de Messias. Maar het zal alsnog gebeuren, dus worden die beloften in het Nieuwe Testament dan ook herhaald. Met andere woorden, die blijven, ook in onze dagen, nog steeds van kracht. Dat is één niveau. Op het andere niveau hebben we in de Hebreeënbrief uitspraken over betere beloftenissen van het nieuwe verbond. En ook uitspraken over een betere hoop door welke wij tot God, naderen. Die laatste, dat is Hebreeën 7, vers 19... Want de wet heeft geen ding volmaakt, maar heeft de aanleiding, toeleiding kan net zo goed, maar de wet heeft een aanleiding tot of van een betere hoop, door welke wij tot God naderen. Maar deze betere hoop is gebaseerd op en verankerd in betere beloftenissen. Die uitdrukking staat ook ergens in deze brief, maar die kan ik zo gauw niet vinden. Dit zijn namelijk de betere beloftenissen alsnog die onder het nieuwe verbond gedaan zijn. Heb je hem? 8 vers 6. Ja, inderdaad, ja. Daar staat over Christus, nu heeft hij zoveel uitnemender bediening gekregen als hij ook eens beter een verbondsmiddelaar is, het welk in betere beloftenissen bevestigd is. Dat wil zeggen, onder het nieuwe verbond worden opnieuw beloften gedaan, maar het zijn betere beloftenissen, ze zijn van andere aard en ze liggen op een hoger niveau. En ik vertel het regelmatig, het idee is simpelweg... is hij simpelweg. Hè? Als je hem versimpelt, komt het er ongeveer op neer dat in het Oude Testament beloofd is dat gelovigen alsnog nieuw leven zouden ontvangen. Eeuwig leven. Ze zouden alsnog kinderen Gods worden. Als je het nog eenvoudiger wil hebben, oké. Hen is beloofd dat ze als gelovigen weliswaar zouden sterven, maar niettemin ooit, ten jongste dagen in het algemeen, uit de dood zouden opstaan. Ik heb er geen tijd voor, anders zou ik u laten zien dat het begrip hoop in het Nieuwe Testament rechtstreeks ook gekoppeld wordt aan het begrip opstanding, dan wel wedergeboorte. Het heet ook de hopen des eeuwige levens enzovoorts. Over de hoop, namelijk de opstanding der doden, word ik geoordeeld, zegt Paulus. Dat soort uitspraken. Maar goed, ik zou het er niet over hebben. Maar waar het om gaat is, in het Oude Testament is beloofd dat gelovigen ooit alsnog zouden nieuw leven ontvangen, kinderen God zouden worden dus, of zullen we zeggen, wedergeboren zouden worden. Dat is in de opstanding. Maar wij die leven in nieuwtestamentische tijd, hebben al deel aan dat opstandingsleven. Wij zijn al wedergeboren, dan wel met Christus opgestaan, dan wel, laat ik Petrus weer eens noemen, wedergeboren tot een levende hoop. 1 Petrus 1 vers 3, wedergeboren tot een levende hoop. En aan ons is beloofd, en dan komen de betere beloftenissen van het nieuwe verbond, aan ons als kinderen Gods is beloofd dat wij tot zonen Gods zouden worden. Officieel, tot zonen Gods zouden gesteld worden, maar daartoe moet men dan eerst opwassen tot zoonschap, heet dat. En dat is meteen het onderscheid tussen kinderen Gods en zonen Gods. En aan dat zonen Gods zit dan ook inderdaad vast dat onze bestemming of roeping en positie niet een aardse is, zoals dat in het Oude Testament beloofd en op zijn minst geïmpliceerd werd, maar onze roeping is zelfs een hemelse. Weet u nog dat de Heer Jezus sprak met Nicodemus, de leraar van Israël, Johannes hoofdstuk 3? En hij zei, ja, Nicodemus, dat koninkrijk, ja, want het ging over het koninkrijk. Toen zei de Heer tegen Nicodemus, ja, dat koninkrijk. Ja, maar als je niet wederom geboren wordt, Nicodemus, dan zul je het koninkrijk niet zien of binnengaan of wat hij maar zei. Hij zei het allebei namelijk. En toen bleek Nicodemus niet te weten wat dat was, wedergeboorte. En toen zei de Heer tegen Nicodemus, nou ja, als ik je nou de aardse dingen verteld heb en je gelooft ze niet, je hebt daar al problemen mee. Hoe zult gij geloven indien ik jullie de hemelse dingen zeggen zou? Want het idee van wedergeboorte, van nieuw leven ontvangen, natuurlijk moest Nicodemus dat weten. Toen zei iemand, ja, maar het is een term uit het Nieuwe Testament, wedergeboorte. Dan zeg ik, ja, maar wat de term betekent, dat is niet maar Nieuw Testamentisch. Het betekent gewoon dat als je niet nieuw leven krijgt, eeuwig leven krijgt, als je dus niet opstaat uit de dood of zo, wat heb je dan aan zo'n koninkrijk? Ik bedoel, dat mag niet moeilijk zijn. Abraham, Isaac en Jacob zijn gestorven. Ja, dan ben ik weer in Hebreeën 11, ik heb het nog steeds voor me liggen. Aan hen is wat beloofd, maar zij hebben het niet verkregen wat er beloofd was, vers 13. Ze hebben het van verre gezien en geloofd en omhelst. Maar wat hebben ze eraan? Ze zijn gestorven. En dus Nicodemus, ja, dat koninkrijk, dat komt wel, maar wat heb je eraan? Je zult het niet zien, je zult het niet ingaan als je niet wedergeboren wordt. En ik hoop dat u en ik allebei weten dat wedergeboorte, zoals wij het woord gebruiken, nog niet kon toen de Heer dat zo zei. Maar het is een algemene uitspraak. Je moet dan toch opstaan uit de dood. En van ons, als gelovigen na de opstanding van Christus, wordt geleerd, wij zijn met Christus opgestaan uit de dood. God heeft ons met Christus levend gemaakt, enzovoorts. Tijd wedergeboorte. En of het dan lichamelijke of geestelijke opstanding heet. Sorry, ik heb die termen altijd wat lastig gevonden. Vooral omdat het onderscheid in de Bijbel zo ook niet gemaakt wordt. Het is leven uit de dood. Maar dat had Nicodemus wel moeten weten. De Joden geloven zoiets ook, hè. Als ze een beetje orthodox zijn tenminste. Dat is waarom ze zich laten begraven. Als ze het betalen kunnen tenminste. Op de Olijfberg. De helling van de Olijfberg. Zodat als de Messias komt en zijn koninkrijk opricht in Jeruzalem, dan hebben ze meteen een plekje vooraan. Daar zijn ze de eerste bij. Je laat je gewoon vooraan begraven. Zo werken die dingen. En daarmee drukken ze wel degelijk uit wat ze geloven. Dat die opstanding niet plaats zal vinden in de wederkomst van Christus zelf, maar pas meer dan 1000 jaar later, op de jongste dag. Ja, dat is wat wij weten, ja. Maar dat staat niet in het Oude Testament. Voor zover ik weet. Dat zijn details die ons in het Nieuwe Testament pas geopenbaard worden. En met name in het boek Openbaring, waar sommige zaken alsnog op een rij gezet worden. Dat wil zeggen, ze worden nader gespecificeerd. Samenhang van gebeurtenissen. Maar ja, daardoor hebben wij hoop. Verwachting op de toekomst. En dan hebben we dus dat begrip hoop op twee niveaus, omdat we hebben beloften van God op twee niveaus. Het eerste is met betrekking tot eeuwig leven als zodanig, wedergeboorte als zodanig. En het andere is het niveau waarop wij ons bevinden in onze dagen, in de tijd waarin deze gemeente van eerstgeborenen, dat is Hebreeën 12, die uitdrukking, waarin deze gemeente geroepen wordt. Want aan hen, aan die wedergeborenen, aan die kinderen van God, wordt iets anders beloofd nog weer. Namelijk aan hen wordt beloofd dat zij tot zonen zouden gesteld worden. Zodat wij aan de ene kant in het Nieuwe Testament lezen dat wij als gelovigen deel hebben gekregen aan de beloften die God gedaan heeft. God heeft zijn belofte aan ons vervuld. Terwijl we aan de andere kant lezen dat God aan ons belofte gedaan heeft en dat we dus in hopen zijn zalig geworden en dus nog wachten op de vervulling van Gods belofte. En daar heb je meteen een tweedeling binnen het christendom. In het algemeen, het grootste deel van het erkende orthodoxe christendom verwacht in de toekomst deel te zullen krijgen aan de vervulling van Gods beloften. Welke dat dan ook wezen mogen. Zodat mensen overlijden en begraven worden in de hopen des eeuwige levens. En dat betekent dat ze het nog niet hebben, maar ze verwachten het dan nog alsnog te krijgen. Strikt genomen, dat is oud-testamentisch. Oud-testamentische gelovigen die overleden in de hoop des eeuwige levens. God had beloofd dat ze eeuwig leven zouden ontvangen, dus zullen ze het krijgen. En wat ons betreft in onze dagen, wij geloven, tenminste dat mag ik hopen, ik in ieder geval, wij geloven dat wij deel hebben gekregen aan die vervulling van die belofte. Dat staat ook in de Bijbel. Petrus predikt het op de Pinksterdag. Paulus predikt het in Antiochië, in Handelingen 13. God heeft zijn beloften aan de vaderen gedaan, vervuld aan ons, hun kinderen, toen hij Jezus verwekt heeft. En wij leven dus uit de vervulling van de beloften Gods. Men zou alleen begrijpen dat de Bijbel spreekt over beloften op twee verschillende niveaus. Verschillende beloften ook. Dat men eeuwig leven zou ontvangen, dat hebben wij ontvangen als gelovigen. Maar sindsdien leven wij onder de betere beloftenissen van het nieuwe verbond. Die dus pas onder het nieuwe verbond gedaan zijn. Namelijk dat wij zonen zouden worden. En dus wacht ons een kroon. Zeer schoon, om nog maar een keer Johannes de Heer te citeren. Maar ik had natuurlijk Petrus moeten citeren, die ons in de inleiding voorgesteld is. Hè. Wij zijn wedergeboren tot een levende hoop. Wat? Nou, tot een onverderfelijke, onverwelkelijke en onvergankelijke erfenis die voor ons in de hemel bewaard wordt, staat er. Een erfenis. Maar men zal begrijpen dat het eeuwige leven en die eventuele erfenis, dat het niet hetzelfde is. Het zijn twee verschillende dingen. Nee, in een reformatorische wereld, daar kent men het verschil niet. Echt niet. Men beschouwt daar eeuwig leven als de kroon. En men gebruikt daarvoor dan ook de term kroon des levens. Buiten de Bijbelse betekenis en toepassing van die uitdrukking dan ook. Hè. Men is onderweg, men strijdt om in te gaan, men moet iets verdienen of niet, maar of men is ergens toegeroepen, dat is ook die uitverkiezingsleer enzovoorts. En men hoopt dan in de toekomst alsnog eeuwig leven te ontvangen. Begrip wedergeboorte kent men daar eigenlijk ook niet. Nou ja, het woord wel, maar de betekenis ervan is hoogst omstreden. En men gebruikt het woord liever niet. Maar het zijn twee verschillende dingen. Wij hebben dat eeuwig leven ontvangen. En daarom ligt er voor ons ook een erfenis te wachten. Wanneer wij tenminste opgroeien tot zo'n stelling. En daar strekken wij ons naar uit. Dat is dus inderdaad onze levende hoop met de woorden uit 1 Petrus 1 vers 3 en 4. Een levende hoop, het is een hoop namelijk die onze levens bepaalt, die onze levensinhoud geeft. Nog beter, dat is ons leven. Ik denk aan die arme vakbondsman, die werkte, bouwde aan een betere toekomst. Daar wijde hij zijn leven aan. Het is tragisch, want het gaat niet lukken, komt nooit. Maar wat ons betreft, wij zouden onze levens wijden aan die roeping. Een roeping namelijk niet om kind van God te worden, maar een roeping die gericht is op kinderen Gods op degene die dat zijn. Want kinderen Gods zijn, omdat ze kinderen Gods zijn, geroepen tot zoonstelling, tot die erfenis. En dat is onze levende hoop. U weet al wat onze zalige hoop is volgens Titus 2. Ik citeer het zo vaak. Dat is de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker. Niet de verschijning van eeuwig leven. En ook maar niet de opstanding uit de dood. Wij zijn met Christus opgestaan. Het is zelfs niet dat we naar de hemel zouden gaan of zo. Want God heeft ons reeds in Christus medegezet in de hemel. Dat zijn twee dingen. Kinderen Gods zijn we al. En sindsdien hebben we onze levenszin. Sindsdien wordt dit leven, dit lichaam van Gods wegen gebruikt. Dat wil zeggen, hij wil dat gebruiken. Dat staat er ook. Tot zijn eer. Daarom zouden wij onze lichamen stellen tot levend, heilig, Goden welbehagelijk offer. Romeinen hoofdstuk 12 vers 1. Wat volstrekt onmogelijk is voor een ongelovige. Eigenlijk is die niet eens levend, want die is dood, zegt de Bijbel. Dood door de misdaden en de zonde. En hoezo dan een levend offer? En hoezo dan heilig? Want er is niemand heilig. Integendeel. Ze zijn allen onnut geworden, zegt de Bijbel. Onnut om God te dienen. Hoe zou men dan heilig zijn, namelijk dienstbaar aan God? Dat is een onmogelijkheid. Maar het wordt ook niet gezegd over de natuurlijke mens. Het wordt gezegd tot gelovigen en aan hen ook gericht in Romeinen 12 vers 1. Ik bid u dat gij uw lichamen stelt tot levend, heilig, Goden welbehagelijk offer. Want in Christus zijn wij levend gemaakt. En als de geest die in Christus is, in ons is, dan zijn wij dus, er staat in Romeinen 8 onder andere, dan zijn wij dus door diezelfde geest levend gemaakt met Christus enzovoorts. Dat is niet onze toekomstverwachting, het is waaruit wij dagelijks leven. We hebben die dood al lang achter ons en voor zover we in hopen zijn zalig geworden, dan neem ik u toch mee naar Romeinen hoofdstuk 8. Voor zover wij in hopen zijn zalig geworden, is het de hoop inderdaad op één erfenis, want daar gaat het daar ook over in Romeinen 8. En het heet daar ook onze zoonstelling. Dat de vertalers dat niet begrepen hebben, hebben ze gedemonstreerd. Want je vindt er de uitdrukking aanneming tot kinderen. Dat is een hardnekkig misverstand. In het Engels spreekt men zelfs over adoptie. De spirit of adoption, de geest van de aanneming tot kinderen. Maar ja, sorry, je hoeft er niet ver voor doorgeleerd te hebben om te zien dat dat woord, dat Griekse woord, betekent zoonstelling. Hyothesos, dat wil zeggen hyos, dat is zoon, niet kind, maar zoon, een volwassene, een erfgenaam namelijk. En dat woord thesis, dat kent iedereen, hè? Dat is een stelling, het stellen van, een these. Het is zo'n stelling. En zo'n stelling is een begrip wat wij niet goed meer kennen. Maar het is een zaak met betrekking tot erfrecht. En we zouden het begrip moeten kennen omdat een Bijbelboek als Genesis, het allereerste, in hoge mate juist dat begrip uiteenzet en illustreert. En wij spreken dan gewoonlijk over het eerstgeboorterecht. Omdat we er ook geen ander woord voor hebben in het Nederlands. Maar ja, dat is een gebrek van onze taal. Daar kan ik ook niks aan doen. Maar het gaat om zoonstelling. Aanstelling in het erfrecht. De definitieve uitvoering namelijk van een testament of gewoon van een belofte. Want dat kan ook. Met betrekking tot die erfenis. En daarom staat hier ook in Romeinen 8 vers 17. Indien wij kinderen zijn, van God namelijk, uit vers 16. Zo zijn wij erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus enzovoorts. Wij wachten namelijk op wat in vers 15 weer een vers eerder heet. Zoonstelling. En dat is aanstelling in het erfrecht. Aanstelling definitief, niet aanwijzen om een keer te erven in de toekomst, maar de executie daarvan, de uitvoering van die officiële akte van het testament, zeg maar. Hè. Men ontvangt dan de erfenis. En dat is wat hier besproken wordt. In dat verband staat er dan ook in de eerste plaats dat de hele schepping wacht op de openbaring, vers 19. De hele schepping wacht op de openbaring der zonen Gods. Nou ja, dat had er moeten staan. Er staat kinderen, maar hier staat echt zonen. De schepping wacht daarop. Dat wil zeggen, voor zover God zijn werk aan de schepping als zodanig niet volvoert, heeft dat ermee van doen dat eerst zou moeten plaatsvinden de openbaring der zonen Gods. Waarom ook niet? Wat eerst moet, is de openbaring der zoon van God, namelijk van Christus zelf. En die zoon van God, aan wie dus gegeven is alle macht in hemel en op aarde en dus ook alle oordeel, die zou de volkeren, de wereld, de mensheid oordelen in zijn wederkomst. Maar die is nog niet geopenbaard en dus gebeuren die dingen nog niet. Maar bovendien, als Christus geopenbaard wordt, zouden wij als gemeente van eerstelingen, die beschreven wordt als leden van zijn lichaam, wij zouden met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Ik citeer hem nu uit Colossense 3, voor het geval u dat zou ontgaan. Wij weten dat als hij zal geopenbaard worden, zullen wij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid, staat daar. En hier in Romeinen staat al, de schepping, het schepsel, wacht op. Dat weten ze niet, dat ze daarop wachten. Maar ze zien rijkhalsend uit. Het moet toch een keer beter worden in de toekomst? Waar is het wachten eigenlijk op? Het antwoord is op de openbaring der Zonen Gods. Op de komst van Christus met zijn gemeente. Maar het is dan wel een gemeente die deel heeft aan de heerlijkheid, de erfenis van Christus zelf. Die de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen, samen met vele broederen. Het woord staat in vers 29, eerstgeborene, zodat u ziet dat we niet ver van het onderwerp zijn. Het gaat om eerstgeboorterecht, erfrecht. Dat is waarnaar wij uitzien en waar de wereld op moet wachten. Het is wat onze broeder zei in zijn inleiding. Wij zien eigenlijk niet eens uit naar de opname van de gemeente, hoe voor de hand dat ook ligt. Naar bijbelse maatstaven, wij zien uit naar onze openbaring in heerlijkheid. Per slot, ons leven is reeds verborgen met Christus en daar wordt er niet anders van bij de opname van de gemeente. Nee, dan zijn we voor de wereld ook nog weg. Jawel, dat is zo. Maar dat is niet het doel. Het doel is de openbaring van Christus zelf samen met zijn gemeente. En dat is onze hoop. En hier staat dat ook. Want er staat dan vervolgens, ergens halverwege vers 23, wij zelven die de eerstelingen des geestes zijn. Met hebben heb ik niet te veel moeite, maar naar mijn beste weten had dat moeten zijn. Zijn, bij zijn eerste vruchten van de geest. Maar hebben kan ook hoor, we zijn de eerste die die geest hebben ontvangen, vooruit maar. Wij ook zelf, ook wij, zuchten, kreunen in onszelf, verwachtende de zoonstelling. Niet alleen de wereld wacht, die wacht op onze openbaring, maar wij zelf wachten ook. Namelijk op onze aanstelling tot zonen. Dat hangt inderdaad samen met de opname van de gemeente, onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Maar waarschijnlijk ook gewoon de wederkomst van Christus. Want de aanstelling tot zoon is een min of meer publieke aangelegenheid. Dat wil zeggen, die moet in ieder geval geopenbaard worden. Waarbij de vader zegt, dit is mijn zoon. Of in het publiek zegt, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Zoals David op zijn sterfbed alsnog in de gauwigheid Salomo aanwijst, om te voorkomen dat Adonia zich meester maakt van de troon. Weet u wel, gauw even aanwijzen. En van Gods wegen bij de Heer Jezus aangewezen voor ons. Alleen moet gezegd worden dat die zoon pas gedemonstreerd zal worden in de toekomst. Dat wil zeggen in zijn wederkomst. Hier is hij. En hij zal zijn opwachting maken op de Olijfberg aan het eind van de 70ste week van Daniel. Maar dan toch samen met een leger van hemelse heerlegers prijzende God en zeggende ere zij God. Dat wil zeggen samen met de hele gemeente. En dat is dus wat er hier ook staat. Hè? Bij als bij die de eerstelingen zijn, let op trouwens dat eerstelingen uit vers 23 100% synoniem is met eerstgeborenen uit vers 29. Ik ga er nou niet verder op in, maar dat is zo. Wij die de eerstelingen des geestes zijn, eerstgeborenen zijn dus, wij zuchten, wij verwachten de zoonstelling en dan staat er de verlossing van ons lichaam. Dat wil zeggen, dat gebeurt bij die gelegenheid. Op het moment dat de Heer ons definitief tot zonen stelt, zijn wij van dit lichaam verlost in elk geval. Dat mag niets nieuws zijn. Want u weet toch wat er staat. Vlees en bloed zullen het koninkrijk niet beërven. En als wij toch zullen beërven, omdat we behoren tot de koninklijke familie nou eenmaal, we behoren tot Christus, wel, dan moeten we dan niet vlees en bloed, dat moeten we dan eerst kwijt zijn. En dus gebeurt het op z'n vroegst bij de verlossing van ons lichaam. En dat is wat hier dus ook staat. Ik zei ook staat, want het staat op vele plaatsen, maar dat kan ik allemaal zo gauw niet bespreken, hè. Want wij zijn in hope zalig geworden. Maar kijk, de hoop uit, gegrond op oud-testamentische beloften, die hoop is vervuld. Nou ja, dat zei Simeon toen hij het kindje Jezus in de armen hield. Dat ging over de hoop van Israël. En zelfs op de hoop der heidenen en dat soort dingen meer. En die werd geacht vervuld te zijn. Nou ja, niet echt in de geboorte van de Heer Jezus, maar dan toch in de komst van de Messias, zal ik nu maar zeggen. Voor het gemak deze keer. In elk geval is het vervuld geworden definitief in de opstanding van Christus. Dus de vervulling van oud-testamentische beloften. Niettemin, wij zijn alsnog in hopen zalig geworden, maar u wordt geacht te begrijpen dat de hoop waarover hier gesproken wordt, is niet de hoop op eeuwig leven of op opstanding uit de dood of iets dergelijks, maar het is de hoop op die erfenis die voor ons in de hemel bewaard wordt. Precies zoals Petrus het leerde overigens. En dat gaat dan over dingen die niet gezien worden. Want wij zijn in hopen zalig geworden, de hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Wat lazen we? Het geloof is een vaste grond voor de dingen die men hoopt. En nog een keer, het is een bewijs van zaken die men hoopt. Maar dan staat er niet ziet. Want wat men hoopt, dat is wat nu nog niet is. Althans niet gezien wordt. Onttrekt zich aan onze waarneming. Maar wij geloven in wat God gezegd heeft en dus hebben wij hoop. Vandaar dat geloof en hoop niet van elkaar los te maken zijn. Althans niet binnen Bijbels verband. Geloof is geloof in het woord van God en dus in de beloften Gods. Want God spreekt nou eenmaal over toekomende dingen, zei de profeet. Dus geloof is geloof in de vertrouwen op de beloften Gods. En dus heeft men op grond daarvan een zekere toekomstverwachting, hoop. En het mag dan wat lang duren. En misschien overlijden we eerst voordat die beloften vervuld worden. Dat zou maar zo kunnen. En voor anderen geldt inderdaad dat ze levend overblijven tot de toekomst des Heren. Maar het gaat wel gebeuren. Al zou het nog 1000 jaar duren, bij wijze van spreken, dan nog is dit onderwerp een actueel onderwerp, want die hoop is bepalend voor ons leven nu. En waar bovendien de erfenis beschreven wordt als loon, nee, men moet er wisselwachtig wel wat voor doen. Men zou de Heer dienen namelijk. Waar die erfenis beschreven wordt als loon, wordt het dus van belang dat onze levens aan hem toegewijd zijn. En dat wij de Heer de gelegenheid geven om zijn werk aan ons, in ons, door ons te doen. En ja, daar zijn ook boeken over volgeschreven, over hoe dat dan werkt. En over hoe we de Heer gelegenheid moeten geven. Maar ik kan u niet meer zeggen dan die ene zin. Wij zouden naar hem luisteren. En dat is het dan. En ik bedoel dus naar zijn woord. En dat woord zou in ons het een en ander wekken. Per slot, geloof alleen al is uit het gehoor. Het woord van God wekt geloof. Het woord van God waarin wij geloven verandert dus ook ons denken en dus ook onze levenswandel logischerwijze. Tenzij we daar een rem op zetten. En dan kan ik wel gaan praten over welke remmen dat dan zouden kunnen zijn en hoe men dat zou moeten voorkomen en met welke technieken we die rem weer los zouden kunnen krijgen. Maar ik moet u zeggen, het heeft allemaal niet zoveel zin. Je kunt beter langs de andere kant zeggen wat de Bijbel zegt. Wij zouden ons voor de volle 100%, heel ons lichaam wil zeggen, alles met heel ons hebben en houden, wij zouden onze lichamen stellen tot levend, heilig, God, een welbehagelijk offer. En dat is het dan. En dan doet hij zijn werk. Dat is wat hij beloofd heeft. Wij weten trouwens ook, mag ik hopen, dat de Heer zijn werk doet in ons en door ons, door zijn Heilige Geest. Maar dat is ook de reden waarom die Heilige Geest hier heet, in vers 15, de Geest der Zoonstelling. Want die Geest doet het werk Gods in ons en brengt ons dus bij die zoonstelling, want dat is het werk Gods. En bovendien, drie hoofdstukken eerder, in hoofdstuk 5 stond dat al, want daar werd gesproken over roemen in de hoop der heerlijkheid Gods, in vers 2, en in vers 5, en die hoop, de hoop beschaamt niet, dat wil zeggen, zal niet teleurgesteld worden, omdat de liefde Gods in onze hart is uitgestort door de Heilige Geest die ons is gegeven. Die hoop, die zal niet beschaamd worden, want we hebben die Geest van God ontvangen. Die Geest die ons met God verbindt, dat is wat zit in de term liefde Gods, gemeenschap met God. Maar die hoop beschaamt niet, omdat die Heilige Geest ons zal brengen bij de vervulling van die hoop, bij de realisering daarvan, bij onze zoonstelling namelijk. En dan weer terug naar Romeinen 8, want daar stond ook in vers 14 al, zoveel als ze door de Geest Gods geleid worden. En dan zeg ik, maak het verhaal zelf af en kleur de plaatjes, dat mag ik niet zeggen natuurlijk, maar vooruit. Zoveel als het door de Geest Gods geleid worden. Wat denkt u waar die Geest ons heen leidt? En dus staat er, zijn zonen Gods. Helaas vertaald met kinderen. Maar er staat echt zonen. Dat is waar die Geest ons brengt. En dat is eigenlijk het enige, als ik het zo mag zeggen tenminste. Nou ja, laat ik het anders zeggen. Dat is de essentie van het werk van de Geest. Wat de Geest in en door ons doet, kan heel wat uitwerking hebben, maar het hoofdresultaat, het hoofddoel is er maar één, namelijk ons brengen bij die aanstelling tot zonen. Dat van ons als mensen nog heel wat anders verwacht wordt, met een doelstelling, meer op korte termijn zal ik maar zeggen, dat mag dan zo wezen, dat laat zich ook eenvoudig verklaren, maar het is niet bijbels. Wij horen bij een andere wereld, wij zijn onderweg naar onze erfenis. En voor zover de wereld van ons wat te verwachten heeft, zal dat pas gerealiseerd worden in de openbaring van de Zonen Gods. Dat wil zeggen, daar zullen we in betrokken zijn in de toekomst, in de oprichting van zijn rijk en al wat er verder volgt. En daarna, oh ja, natuurlijk, daarna, wij zijn het licht der wereld. Dus wij worden geacht altijd beschikbaar te zijn, hoe staat het ook alweer, om verantwoording af te leggen van de hoop die in ons is. Precies. Populair gezegd, we brengen anderen het evangelie. Maar dat is niet het doel van onze levens. Dat we dat doen is vanzelfsprekend, zegt de Bijbel ook, waar het hart vol van is, loopt de mond van over. Het is een Bijbelse uitspraak. Zo is het ook inderdaad. En als de zegeningen die God geeft het resultaat zijn van het spreken van God, is logisch dat als wij die zegeningen hebben ontvangen, dat het ook uitwerkt in ons spreken. Via de mond. Maar als het gaat om het doel van onze levens, wel, wij zijn in hopen zalig geworden. Wij vergeten hetgeen achter ons is en we strekken ons uit naar hetgeen voor is. En we jagen naar het wit tot de prijs der roeping Gods, Filippenzen 3, die van boven is. Dat is onze doelstelling. En daarbij zou je niet maar echt 100% vergeten hetgeen achter ligt. Betekent gewoon dat gedane zaken nemen geen keer. Daar hoef je verder niet meer op te letten. Maar je zou ze niet echt vergeten. En als u denkt dat het dat toch betekent, dan kom ik met een tekst waar staat: Gij zult gedenken. Er wordt dan eerst al meerdere keren gezegd. En gij zult gedenken. Aan wat God in het verleden gedaan heeft, juist. Maar het is niet meer te veranderen. Ook niet waar het misgegaan is. Het is niet meer te veranderen. Dat hebben we gehad. Maar wij zijn gericht op het doel. De prijs der roeping Gods. Niet om eeuwig leven te ontvangen. Niet om kinderen Gods te worden. Dat zijn we. Maar om zonen van God te worden. En dat het enige moeite kost. Dat het ons wat kost. Iemand zei, het kost ons onze levens. Dat is inderdaad juist. Maar het is een negatieve voorstelling van zaken. Het geeft ons leven. In de praktijk. Het vult onze levens. Het vult onze handen. Ook een slecht begrepen uitdrukking trouwens. Uit de Bijbel. Hè? Het vult onze handen. Het geeft ons wat te doen. Het geeft onze levens inhoud. En daarmee, dat is het volgende punt. Dat geeft ons een identiteit. En al die dingen hangen samen met onze hoop. Als die er niet was, als er die beloften niet waren, wat moest je dan met je leven? Ik ken zulke gelovigen, die hebben geen idee van die beloften. En die zeggen, ik ben een kind van God, oh halleluja, ik ben des vaders eigendom en dat soort dingen meer. Ze hebben de eindstreep van hun leven behaald, de rest van hun leven doet er niet meer toe. Ze zijn verzekerd. Het zijn prachtige liederen over allemaal. Ze hebben nog gelijk ook. Ze zijn verzekerd. Ben een kind van God, komt allemaal goed. Kan niet meer fout gaan. Ben een kind van God en straks ga ik naar de hemel, kan niet meer fout lopen. Maar ze hebben geen idee dat ze weliswaar kinderen van God zijn, maar geroepen zijn tot zoonstelling en tot heerlijkheid en tot een erfenis die voor hen in de hemel bewaard wordt. En dat is waar het om gaat. En die erfenis, ja, dat is niet een kwestie van, wij zijn kinderen van God en doen een beetje christelijk en we brengen ze hier en daar het evangelie. Die erfenis heeft rechtstreeks van doen met onze gehoorzaamheid aan het woord van God als zodanig. En ik bedoel met als zodanig, dat bedoel ik heel. De schrift is van God ingegeven en is nuttig tot onderwijs in de rechtvaardigheid, omdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust. Dus 2 Timotheus 3, vers 16. En ik zeg het nog een keer, heel de schrift. Wij laten ons onderwijzen in Gods werk. Nou ja, Gods woord, daarmee Gods werk, daarmee Gods wezen en daarmee Gods identiteit, wie hij is. Voor zover hij begrepen kan worden. Maar ja, voor zover hij zich geopenbaard heeft, kunnen wij hem dus ook begrijpen. En daarom is maar één ding wat voor ons stelt. Misschien niet zo aardig om dat nu te zeggen. Maar ja, christendom wordt beheerst door allerlei plaatselijke gemeenten met plaatselijke structuren en vroom gedoe en goede gevoelens en beste wensen en wat het allemaal maar wezen mag. En ik moet u eerlijk zeggen, ik heb daar niks mee, ook nooit gehad trouwens. Ik ben een kind van God. Ik behoor bij zijn gemeente, maar dat is een hemelse gemeente. Ook nog tamelijk groot, strekt zich uit over heel de wereld. Daar hoor ik bij. En dat is niet maar een plaatselijke organisatie of iets dergelijks. Maar het is een hemels, een levend organisme waarvan wij deel uitmaken, waarin alle werk gebeurt door het spreken van God, door de kracht Gods namelijk. En voor ons geldt maar één ding, niet of we lid zijn van een plaatselijke gemeente en ons daar netjes houden aan de statuten, dan wel het kerkelijk recht. Dat is een harde begrip hoor, uit de geschiedenis. Kerkelijk recht en dat soort dingen. Het gaat erom of wij luisteren naar dat woord van God. Dat hij ons heeft nagelaten als door een wonder. Want het heeft als door een wonder de eeuwen doorstaan. Dat is ook een wonder als u mij vraagt. Maar ja, dat is nou eenmaal de kracht van dit levende woord van God. Dat is het enige wat telt. En dat woord vervolgens heeft zijn uitwerking in ons. In ieder geval, terug te keren tot ons onderwerp, in ieder geval waar wij dat woord leren verstaan, leren wij die beloften Gods kennen en weten wij wat ons te wachten staat, wat de wereld te wachten staat enzovoorts. En hoe ook die dingen zich zullen achtereenvolgens zullen afspelen en bepaalde doelstellingen bereikt zullen worden enzovoorts. En dat is wat ons in de praktijk aan de ene kant volkomen vrijmaakt van deze wereld. En aan de andere kant, het is wat ons bindt aan God en zijn woord. Aan de Heer Jezus Christus in de praktijk. Niettemin vrij van de wereld, maar gebonden aan hem. Dienstknechten, slaven staat er zelfs, van Jezus Christus. Ook uit vrije wil, maar het bevrijdt ons van al die banden, al die verplichtingen die wij hier op aarde kennen en dikwijls ook in de praktijk hebben. Maar de Heer roept ons daaruit. En hij zegt, ik doe mijn werk, wie er deel aan hebben, komt tot mij. Maar het werk dat hij doet, doet hij niet door ons wetten op te leggen of iets dergelijks, maar gewoon door ons te spreken, door te zeggen wat hij zal doen. En heeft gezegd dat wij geroepen zijn om deel te hebben aan de heerlijkheid van Christus. En om straks met hem, pas straks in de wederkomst van Christus, geopenbaard te zullen worden in heerlijkheid. Dat is onze zalige en betere nieuwtestamentische hoop. En of dat dit jaar gerealiseerd wordt, maakt mij niet zoveel uit. Maar dat het gaat gebeuren, absoluut. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, dat wij u mogen kennen. Niet omdat we u hebben uitgevonden of hebben uitgedacht, maar omdat u zich geopenbaard hebt in uw woord, waarna wij mogen en mochten luisteren. Wij danken u dan dat we mogen weten de gang van zaken in de wereld, mogen weten wat u gedaan hebt in het verleden, mogen weten wat u doet in het heden en ook mogen weten wat u zult doen in de toekomst. We danken u bovendien dat u ons daar een wel zeer bijzondere plaats in hebt gegeven als eerstelingen van een nieuwe schepping en van een nieuw verbond. Eerstelingen, eerstgeborenen dus ook van dat beloofde koninkrijk. Als erfgenamen van u en mede-erfgenamen met Christus. Wij danken u dat wij op deze grote zaligheid mogen acht geven. En deze dingen ons eigen mogen maken. Niet omdat het ons wenselijk lijkt of niet omdat wij zo hoogmoedig zijn en daarnaar grijpen. Maar eenvoudig omdat u ons deze dingen hebt gegeven en ons hebt bekendgemaakt, zwart op wit, in dat woord dat we ook vandaag voor ons mochten hebben. We danken u voor dat levende en krachtige woord, dat ons in de praktijk verandert van binnenuit, dat ons strekt uit de tegenwoordige boze eeuw en ons plaatst op het veel hogere niveau van die toekomende eeuwen die reeds begonnen zijn in de opstanding van Christus en waaraan wij door uw genade hebben deelgekregen. Wij danken u dat we mogen leren verstaan dat u ons met Christus gezet hebt in de hemel, dat u ons geroepen hebt tot zo'n stelling en dat u ons aan deze goddeloze wereld alsnog zult voorstellen in heerlijkheid, als zondaren die uit de rijkdom van uw genade zijn zalig geworden. Wij danken u daarom dat wij met verlangen zelfs mogen uitzien naar de toekomst, in de vaste overtuiging die gebaseerd is op uw beloften in de Bijbel zelf, in de vaste overtuiging dat u zult doen wat u beloofd hebt. En dat u eenmaal deze wonderlijke dingen zult realiseren, zult manifesteren voor het oog van een wereld die u tot vandaag niet kennen wil. Maar we danken u dat wij reeds nu als eerstelingen van die nieuwe schepping mogen leven. En mogen weten dat wij weliswaar lichamelijk en naar het vlees verkeren in deze vergankelijke wereld, deze zondige wereld. Maar aan de andere kant, reeds met u gezet zijn in de hemel zelf. In dingen, in hemelse dingen die wij weliswaar niet fysiek kunnen waarnemen, maar die wij leren kennen uit uw woord. en daarmee toch zin. Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Daarom dragen we onszelf aan u op en vragen u op grond van uw beloften. Weest u ons nabij, bewaart u ons in uw gemeenschap, richt u ons ogen op u en verheerlijk uw naam in ons, om Christus wil en uit uw genade. Amen.